Boektopia podcast. Lezen is beleven. Met Katrien Steyaert.
En met Bert Moerman. Welkom.
Goedemiddag.
Ik ben blij dat jij hier de podcastdagen afsluit. Last but not least. Okay. Want je trakteert ons op je nieuwe roman Shampoo. Mm-hmm. Volgens mij was die prikkelende titel er eerst.
Dat klopt. Dat was letterlijk het eerste wat ik had. Ja. Ik had eerst een titel en dan ben ik daar een boek beginnen rondverzinnen.
Waarom is Shampoo een goede titel?
Ik weet niet. Dat is een mooi woord. Ik vind dat er ook een heel mooie asymmetrie in het woord zit. Ik heb er waren ook veel ontslagontwerpen waarbij dat de titel onder elkaar stond of zo. Maar ik vind dat een heel mooi woord om op één lijn te zetten. Omdat het totaal asymmetrisch is. Zo vier harde letters en dan die drie ronden die erna komen. En dan, ik vond het een goed woord op alle
Je zag
vlakken.
Het al helemaal.
Ja.
En werkt dat altijd zo? Dat je zo een soort idee of een titel hebt en dan begint uit te zoeken wat daarachter zit?
Dit is mijn derde boek. Ik heb nog niet echt genoeg. Ik kan nog niet van mezelf zeggen dat dit of dit mijn manier is. Bij mijn eerste boek is een titel het allerlaatste dat er is gekomen. Toen dat boek echt al af was en het moest echt in druk en we hadden nog geen titel, dus dat het dan meer onder druk gekomen. En bij het tweede was een titel er eigenlijk, was de werktitel die uiteindelijk is gebleven en nu ben ik dus begonnen met een titel. Mijn vierde boek heb ik ook al een titel, ben ik aan bezig en ben ik ook begonnen met een titel.
En die mogen we nog niet weten.
Jawel. Russisch voor hoop.
Oké.
Okay. Goed, hè?
Ja,
was heel content.
Ja, dat klinkt goed. Ja. Maar Shampoo is ook wel straf. Dus en daar hebben we het nu over natuurlijk. Kan je ons eens meenemen naar het universum van Shampoo? Waar bevinden we ons? Wat gebeurt er?
Het boek gaat eigenlijk over een broer en een zus en hun vader. De vader is een soort shampoo-magnaat, die dus een heel succesvol bedrijf heeft weten uit te bouwen, ten koste eigenlijk van zijn gezinsleven. De moeder is 25 jaar geleden gestorven in een tragisch ongeval dat is veroorzaakt door een van haar kinderen. En nu ontmoeten wij dan eigenlijk een gebroken gezin dat probeert terug toenadering te zoeken bij elkaar. En gaandeweg leren we dan ook wat er in het verleden exact is gebeurd met die moeder.
Mm-hmm. Veel schrijvers zeggen mij dat ze vaak pas achteraf doorhebben waar ze over geschreven hebben en waarom. Heb jij ook zoiets meegemaakt?
Niet achteraf, hoegenaamd, maar tijdens.
Ja?
Dus ik was dus effectief gewoon begonnen met een boek te schrijven over een shampoofabriek. En gaandeweg ben ik dan beginnen ontdekken dat het eigenlijk wel ging over een generatieconflict, over het F-woord, feminisme. En alle dingen die daarbij kwamen. Het kwam er eigenlijk op neer dat de momenten waarop ik niet met dat boek bezig was, dat ik daarbuiten met veel zaken bezig was. Ik ben zelf ook vader geworden, terwijl dat ik dat boek aan het schrijven was. Dus dat doet ook wel iets met een mens en zijn nachtrust ook. Dus ja, dan begin je over veel dingen na te denken en dan gaandeweg besef je dat je eigenlijk over dingen aan het schrijven bent zonder dat je door had dat eigenlijk dat was wat je wilde vertellen. Ik denk dat je vaak eerst een boek wil schrijven, omdat je nu eenmaal toevallig op een dag bent opgestaan en beslist hebt om schrijver te worden, maar dat je dan pas door het schrijven ontdekt wat je eigenlijk ook echt wil vertellen.
Mm-hmm. Achteraf heb ik in een interview horen zeggen, bleek dan dat het gaat over de verpletterende verantwoordelijkheid van iemands kind te zijn.
Ja, het is een en ander eigenlijk.
Ja, maar ook iets heel wezenlijk, iets heel herkenbaar.
Eigenlijk zo hetgeen dat ik zelf veel over nadacht door vader te zijn geworden, was dat je dan pas begint te zien welke offers dat mijn eigen moeder heeft gebracht. Of in het algemeen hoeveel...
De moeders
en wat dat die... Hoe dat die mechanismen werkten, hoe dat die levens in elkaar zaten en dat er een bepaalde logica school in een superhard werkende vader, die dan ook afwezig is, wegens altijd aan het werken, dan een moeder die veel minder werkt, maar eigenlijk alles beschouwt, veel meer werk verricht. Het is gewoon veelal geen betaald werk, maar dingen die we for granted nemen. En ja, dat is zo wat de universum dan waarbinnen dat de dynamiek van mijn boek zich afspeelt.
Ja, want Christine, de moeder, mm-hmm, heeft zich inderdaad opgeofferd.
Ja, maar zonder als je het zo zegt, dan is het een actieve constructie? Denk, het is meer, ze wordt geofferd.
Ja, ze wordt opgeofferd.
Het is geen keuze die ze, die ze zelf neemt. En dat is zo'n beetje de tragiek die ik heel vaak zie in levens om me heen. En als ik zo vertelde tegen mensen dat ik dat boek aan het schrijven was, merkte dat er heel veel mensen zelf spontaan ook met die vragen zaten over van hoe ben ik uiteindelijk geworden wie ik nu ben en wat heeft mijn moeder daarvoor moeten doen en wie is mijn moeder daardoor ook geworden. Dus voilà.
En ja, je hebt dan natuurlijk Jerry, de broer, is bijvoorbeeld heel ongerust als hij zijn zus ziet trouwen en hij probeert op die, hij heeft het gevoel dat het verhaal zich zou kunnen herhalen.
Ja, dus dat is eigenlijk, het boek begint met de bruiloft van de dochter en zowel de dochter als haar broer hebben dus schrik inderdaad dat het hele scenario zich kan herhalen. Zijn zus denkt natuurlijk van het beter te doen en van en de carrière te hebben en het perfecte huwelijk. En hij ziet meer
nobel streven, maar
en veelal een onmogelijk streven. Ja. En hij ziet dan eerder de tragiek daarvan in. Maar net doordat ze binnen die constellatie samenkomen, beginnen dan ook te ontdekken wat er eigenlijk is gebeurd met de moederfiguur van het gezin.
Wist jij dat op voorhand, hoe het zou uitdraaien?
Zeker niet. Nee, ja, dat zijn van die dingen. Als je naar een film kijkt of een boek leest, dan denk je vaak, wat komt er nu? En als schrijver heb je dan de luxe om zelf te kunnen bepalen wat er nu komt. Maar dat is zeker niet dat al is uitgelijnd. Dat is natuurlijk
bij sommigen wel,
ja,
hè?
Bij sommigen. Je hebt mensen die de maturiteit hebben om een verhaal te schrijven van A tot Z en dan die letters A in te vullen en B in te vullen en C in te vullen. Bij mij is het meer gewoon beginnen en zien waar
je
uitkomt.
Ik weet niet of het een beter is dan het ander. Want
nee,
als je het op voorhand al helemaal in steen bijtelt, dan kan er onderweg ook geen ruimte meer zijn voor intuïtie of voor nieuwe inzichten. Of...
Ja, voilà. En ik heb sowieso niet Ik heb wel de discipline om een boek te schrijven, maar zeker niet de werkethiek om dat ook op een manier te doen die eruit ziet alsof ik weet wat ik doe. Dus het is echt gewoon gaan en dan...
Maar natuurlijk wel
teruggaan en ene keer dat je dan klaar bent, alles
opnieuw bekijken.
Alles opnieuw bekijken, tot in de treuren.
Je hebt wel de discipline om elke dag in dezelfde koffiebar op dezelfde stoel te gaan zitten en te schrijven.
Je hebt
echt zo'n rituelen, hè?
Ja, ik heb 3 jaar lang elke dag om 8:30 begonnen, behalve het weekend. Zo Vlaams ben ik dan ook wel.
En zo verstandig, want anders crash je vroeg of laat.
Dus altijd op dezelfde dag, op dezelfde stoel, met dezelfde koffie, dezelfde computer, een potlood in mijn hand, alhoewel ik op mijn laptop werk. Dus echt altijd hetzelfde. Soms kwam ik dan 5 minuten later en dan zat er al iemand op mijn stoel en dan was dat een heel groot drama.
Een hoofdstuk gemist die dag.
Ja, dat zullen we nooit weten. Maar zo, ja, wel altijd...
Hoe komt het dat je dat nodig hebt?
Wel, omdat een boek schrijven is zelfs een boek die niet heel dik zijn, is gewoon echt verschrikkelijk veel werk. Omdat, ja, er is niks. Dus alles moet gecreëerd worden. En dan, eigenlijk moet je heel veel kleine stappen zetten. Dat is zo wat cliché vanzelf, de langste reis begint met... Begint met 1 enkele stap, maar een boek schrijven is gewoon heel veel stappen zetten. En als je gewoon elke dag 1 of 2 van die stappen zet, dan heb je dus na 3 jaar en heel veel lijden uiteindelijk wel een heel lange en hopelijk samenhangende tekst geschreven die leesbaar is voor de buitenwereld.
Maar als het zoveel lijden is, waarom doe je het jezelf aan? Waarom blijf je het doen?
Ja, omdat dat nu eenmaal is wat ik doe. Ik ben al voorbij het punt dat een keuze is die ik zelf maak. Dat is gewoon intussen wie dat ik ben geworden en wat ik wil doen. Maar, enfin...
Ik ga ervan uit dat je er toch ook dingen in vindt en iets aan hebt.
Goh, dat valt het nog lelijk tegen, zo. Het zijn vooral heel veel vragen die je zelf stelt. En je komt natuurlijk wel dingen te weten, maar het is zeker niet dat je er veel intellectuele voldoeningen uithaalt of zo. Dus, voor mij geldt dat toch. Ik heb ADHD, dus ik kan absoluut niet zo geconcentreerd. Voor mij is dat echt een soort waanzinstorm. En zo gelijk een halve garen zitten woordjes
tikken. Luide muziek.
Op mijn kopje. Ja, maar heel luide muziek.
Ja.
Hoe luider, hoe beter. En dan zit ik ook in het midden van die koffiebar tussen keiveel mensen. En gewoon zo wat verloren in die tekst, totdat ik eruit floep. En dat is zo'n beetje mijn manier van werken.
Je kijkt echt gepijnigd nu.
Ja, het gaat wel gepaard met pijniging, maar natuurlijk, je probeert dat wel zo goed mogelijk te doen. En je probeert ook wel de thema's die je wil bespreken zo oprecht mogelijk te benaderen. En je kan niet, het is niet de bedoeling dat een moppenboek wordt. Hè. Dus je probeert echt wel heel...
aan te ruiken.
Ja, en eigenlijk is het een grote zoektocht naar oprechtheid. Ik denk dat mensen die naar een psycholoog gaan ook heel veel woorden verspillen om dan uiteindelijk bij de juiste woorden uit te komen. Mm-hmm. En ja, die weg ernaartoe is zinvol, want dat is de enige manier om er te geraken, maar die is niet per se leuk of zo.
Nee.
Dus het is eigenlijk een zoektocht dat je moet heel veel werk verrichten dat dan uiteindelijk weer weg moet om te komen waar je blijkbaar al die tijd al wilde zijn.
En wat ben je te weten gekomen door shampoo?
Goh, dat mensen veel minder vrij zijn dan dat ze denken. Dat het heel moeilijk is om echt individuele keuzes te maken. Dat we veel meer worden gevormd door de maatschappij waarin dat we leven, dan dat we zelf denken. Dat er heel veel mechanismen zijn die bepalen hoe wij leven. Terwijl dat individualisme toch nog altijd het hoogste goed is, maar dat we er eigenlijk veel verder van staan dan dat we zelf denken.
Ja, dat is natuurlijk wel bij uitstek iets waar literatuur kan bijkomen, want je bent ook scenarist.
Mm-hmm.
Uiteindelijk is dat appels met peren vergelijken. Films en series kunnen dan weer iets wat literatuur niet kan, maar literatuur kan toch op plekken komen waar enkel boeken kunnen komen, niet?
Ik had die zin zelf geschreven voor mijn pitch en ik was er eigenlijk heel content van. Zeker weten, ja, ook omdat je veel meer... Ja, omdat je die weg ernaartoe ook meer kan tonen en dat je mensen echt kan meenemen in je denken. Ik denk, als je een scène schrijft voor een reeks, moet je veel meer kort zijn en het tonen zoals het is. En als je schrijft, kan je natuurlijk echt mensen meenemen in een denktrand of mensen mee lokken in een manier van denken om ze dan uiteindelijk een spiegel voor te houden. Of dat toch althans te proberen.
Maar dit mag ook wel verfilmd worden, denk ik dan? Zijn jullie niet al een reeks aan het schrijven op basis van het boek?
Ik mag er niks over zeggen.
Ik ga de vraag anders formuleren. Wie mag er de hoofdrollen spelen als jij mag kiezen?
Ik heb er eigenlijk echt zelf al heel veel over nagedacht. Maar daar kan ik ook niks over zeggen.
Wie mag het regisseren? Ik blijf proberen, hè.
Dat weet ik eigenlijk ook niet. Een vrouw, denk ik wel. Ik denk dat wel echt instrumentaal is voor wat ik wil doen.
Waarom?
Ik weet niet of dat... omdat er wel heel veel... Ik denk dat belangrijk is voor mensen zoals mij, of soms met de mannen, soms wat wegkomen van onze eigen logica. Ik denk dat heel veel kunst wordt gemaakt binnen een bepaalde manier van denken die er logisch uitziet, maar die eigenlijk inherent mannelijk is. En dat hoeft niet per se zo te zijn. En ik denk net dat dat een verrijking is om daarvan afstand te kunnen nemen. En dat is ook wel iets wat ik echt... nodig heb of als een verrijking zie voor hetgeen dat ik wil doen. Ik denk dat dat wel belangrijk is binnen die thema's waarin ik werk, dat je blijft zoeken naar die dialoog. Dus dat niet enkel is ik ben die eens zegt van hoe de dingen zijn, maar dat dat net binnen die dialoog nog verrijkend kan zijn en daar een andere blik op te hebben.
We kijken er naar uit, naar die serie die er misschien wel, misschien niet komt.
Zullen we nooit
maar weten. We gaan alleszins eerst het boek lezen, Shampoo. Heel erg bedankt voor je komst en om het te schrijven,
plezier.
Bert Moerman.
Dank je.
Boektopia podcast. Lezen is beleven. Beluister ook de andere podcasts, live opgenomen op Boektopia 2023. Nu via je favoriete podcast-app.